zegt het je helemaal niks, diversiteit en inclusie, en zie je niet in waarom we hier zo lang over aan het praten zijn, zou ik denken, ga vooral in gesprek met mensen die binnen je organisatie dat misschien wel interessant vinden en vraag waarom. Vraag waarom mensen zich hier zo mee bezighouden.
Welkom bij podcast De Biepes Meer. Een initiatief van Matt Gubbels en Irene Harmsen. Samen zijn zij op zoek naar wat leeft en beweegt in de wereld om ons heen. Zij geloven in de kracht van gemeenschappen en hoe zij bijdragen aan de vraagstukken van deze tijd.
Welkom bij deze nieuwe aflevering die ik opneem in opdracht van Stichting Bibliotheekwerk. Stichting Bibliotheekwerk voert samen met werkgevers en werknemers activiteiten uit die een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt binnen de bibliotheeksector. In deze aflevering gaan we het hebben over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Want als iedereen zegt dat dat zo ontzettend belangrijk is, waarom roept het onderwerp dan toch zo vaak weerstand of ongemak op? En hoe creëer je dan draagvlak? Dat bespreken we met Lou Barendrecht en Marieke Mulder. Marieke, jij bent adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Kun jij eens vanuit jouw hoedanigheid aangeven hoe je bij dit thema betrokken bent?
Nou ja, het woord zegt het al, adviseur voor een werkgeversvereniging. Binnen deze vereniging hebben we een werkgeversnetwerk. Dat heet de Normaalste Zaak. En daar zijn werkgevers bij betrokken die stappen willen ondernemen op het gebied van diversiteit en inclusie in hun bedrijfsvoering. Dus daar adviseren we ook over. En dan krijgen we bedrijven groot en klein, overheid, markt in ons netwerk. En daar halen we veel op. Maar daar adviseren we dus ook in, omdat we veel horen hoe het bedrijfsleven dit thema aanpakt.
Lou, jij bent vrijwilligerscoördinator en ook HR-medewerker bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Vertel eens, hoe heb jij met dit onderwerp te maken?
Ik ben nu ongeveer 2,5 jaar in dienst hier. En sinds een jaar mag ik me steeds meer tegen het DNI binnen de bibliotheek gaan aanbemoeien. En dit doe ik vanuit mijn achtergrond ook met een master in gender studies.
Marieke, als we even kijken naar het maatschappelijk debat op dit moment over diversiteit en inclusie. Er is veel om te doen. Waarom is het juist nu een relevant thema? Kun je daar eens vanuit jouw ervaring bij organisaties in brede zin iets over zeggen?
Nou, ik denk in benaming dat het topic eigenlijk altijd wel relevant is. Vroeger was meer de focus op people, op MVO. Nu is het diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid. Ik denk dat dat eigenlijk als een rode draad door strategisch HR kan lopen en heel veel verschillende topics kan raken. En juist nu, in dit huidige tijdsbeeld, denk ik met name dat het kan helpen in een stukje tegengaan van verschillen, polarisatie. Dus dat maatschappelijke debat wat er nu niet alleen in de maatschappij, maar ook binnen bedrijven heerst tegen te gaan. En sociale veiligheid is ook denk ik een thema wat heel erg raakt op de werkvloer.
Lou, jij werkt in de bibliotheeksector, een hele specifieke vorm van organiseren. Waarom is aandacht voor diversiteit en inclusie zo belangrijk in deze sector?
Ik denk dat sowieso de bibliotheken ook door gemeentes vaak een positie hebben waarin ze hiermee bezig moeten zijn. Ik denk dat het daarom ook belangrijk is om juist gefocust te blijven op de valkuilen binnen DNI. Je kan er heel veel mee bezig zijn, maar dat betekent niet altijd dat je met de juiste dingen bezig bent. Ik denk ook dat in de afgelopen jaren we steeds meer van diversiteit naar inclusie aan het werken zijn. Dat er het gesprek steeds meer gaat naar, maar hoe kunnen we dan daadwerkelijk inclusie bereiken? Dat is wel een hele interessante vervolgstap na je focussen op diversiteit alleen.
Ja, we gaan het zo even hebben over hoe het in de bibliotheeksector in het bijzonder ervoor staat. Marieke, als we even landelijk kijken, want daar heb je een goed beeld van. Hoe zou je dan de huidige stand van zaken op dit onderwerp kunnen kenschetsen? Want ik zei in de inleiding al, Nederland is steeds diverser aan het worden, ook op de werkvloer, maar inclusie is nog een behoorlijke uitdaging.
Ik denk dat er heel veel focus ligt op het stukje instroom. Te meer omdat we natuurlijk voor veel sectoren ook te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Dus de weg om personeel te vinden wordt op andere manieren bewandeld. En daarmee zijn er gelukkig ook meer doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld. Tegelijkertijd, als je die in huis haalt, dan is er op de werkvloer naast het werven en selecteren in onboarding, begeleiding, maar ook in acceptatie en het includeren van nieuwe doelgroepen op de werkvloer veel te doen. Dus focus op instroom betekent per definitie ook verder kijken naar het totaalplaatje. En niemand zegt nee tegen diversiteit en inclusie. De vraag is alleen, wat doe je als je het zowel vanuit de top als de onderlaag uitspreekt, een beleid hebt? Hoe ga je daar handen en voeten aan geven? Want het is best een groot begrip.
Wat gaat er vooral ook goed?
Wat er goed gaat is dat het geagendeerd staat. Dat er handen en voeten aan gegeven wordt in bijvoorbeeld objectivering van instroom. Dat er naar werving- en selectieprocedures gekeken wordt. Diverse selectiecommissies bijvoorbeeld. Of dat steeds meer bedrijven traditionele vormen van solliciteren met een cv achterwege laten. Dat er aandacht is voor sociale veiligheid. Dat er veel trainingen en workshops worden gegeven. En ik denk dat de uitdaging zit in hoe borg je dat nou duurzaam binnen je organisatie. En hou je dat gesprek niet alleen vanuit HR op gang.
Lou, wat weten we vanuit de bibliotheeksector over dit thema? Hoe divers zijn we en hoe staan we op het gebied van inclusie?
Ik denk dat in principe de bibliotheeksector ook wel vaak mensen aantrekt die al iets meer affiniteit hebben met het thema diversiteit en inclusie. Dat maakt dat ook de mensen zijn ook heel erg bereid om ermee bezig te zijn. Mensen willen ook heel graag dat iedereen kan meedoen. Het is alleen inderdaad, wat Marieke ook zegt, het borgen en op lange termijn zorgen dat echt iedereen zijn stem kan laten horen. Dat iedereen's unieke talenten gevonden kan worden. Dat kost gewoon vaak heel erg veel tijd en geld. En daar moet ruimte voor gemaakt worden. En dat is binnen de bibliotheekwereld natuurlijk wel een lastig punt. Want vaak is er alleen maar minder geld beschikbaar in de afgelopen jaren. Dus dan is het, ja, hoe geef je dit dan vorm? Dat is denk ik de moeilijkste vraag binnen de bibliotheeksector.
Zou je ook kunnen zeggen dat er veel intenties zijn binnen de sector?
Absoluut.
En dat het aan beleid en de dagelijkse praktijk, dat het daar toch een beetje achterblijft?
Ik denk dat er zeker, er zijn heel veel mogelijkheden. Mensen willen heel graag. Soms weten mensen niet altijd hoe ze het moeten aanpakken. Of hoe je het dan in de praktijk echt tot zijn recht laat komen. Ook omdat het zo'n groot thema is. Het is niet iets wat je los kan. Je kan niet zeggen, oh, nu gaan we even bezig zijn met D&I. En dan hebben we dat gedaan en dan gaan we verder naar het volgende thema. Het moet in alle andere thema's ook voorkomen. In elke beslissing die je maakt moet het een onderdeel zijn. En dat is een vertaalslag die niet even makkelijk is om te maken altijd.
Marieke, de rol van de directie versus het van onderop organiseren van dit thema?
Ja, ik denk beide heel noodzakelijk. En wat ik jou ook hoorde zeggen, Lou, is bottom-up gebeurt er in de sector best wel wat. Is er veel welwillendheid? Ik kan me ook voorstellen dat de combinatie van betaald en vrijwillig daar een hele grote rol in speelt. Ook in motivatie en drijfveren. En als je dan al een relatief divers personeelsbestand hebt, dan heb je best wel wat in handen. En dan komt het ook wel neer op de why. En ik hoor heel vaak het woord moeten. En eigenlijk is het meer why en gerelateerd aan je DNA. Dat het soms moet het even geagendeerd worden, hè, om dingen te kunnen doorbreken. En wat we vaak zien binnen bedrijfsleven is dat het ook een portefeuille is voor HR. Wat langzamerhand door al die HR-cyclus doorcijpelt. En op het moment dat jij het integreert in hoe je een teambijeenkomst hebt, op het moment dat jij het borgt in je leiderschap, op het moment dat eigenlijk de normaalste zaak wordt, dan denk ik dat je heel goed op weg bent om dat te integreren. En zeker heeft de top of een management daar ook wat in te doen, hè? Dat is natuurlijk wel voorbeeldgedrag wat je vraagt.
Hoe is het gesteld, Lou, met voorbeeldgedrag van directies binnen openbare bibliotheken?
Ja, dat verschilt heel erg. Ik kan wel zeggen dat als we kijken naar de toplaag binnen de meeste bibliotheken, is het een nogal homogeen beeld wat ik zie. Het personeelsbestand binnen bibliotheken is inderdaad divers. Maar als we gaan kijken op MT-level management, is bijna toch wel iedereen nog steeds, witte vrouwen van hoog opgeleid, midden tot hoge klasse. En daarin creëer je wel een gebrek aan die meerdere perspectieven, aan die verschillende invalshoeken die je juist zo graag met DNI wilt creëren. Dus dan is het nog belangrijker om als directie te zeggen, we gaan echt actief informatie ophalen bij die andere lagen. We gaan echt actief met mensen in gesprek om iedereen in het beleid te vertegenwoordigen.
En de rol van HR, want het is bekend, bij bibliotheken heb je niet altijd een volwaardige HR-afdeling. Hè? Soms alleen maar een medewerker, part-time.
Mm-hmm.
Hoe speelt HR hier een rol?
Ik denk dat het sowieso vanuit HR de rol heeft om op organisatieniveau hier heel erg mee bezig te zijn. Ik denk dat heel veel andere teams lenen zich er op, nou ja, een dus niet vervelend bedoeld, maar op een meer oppervlakkig level. Bijvoorbeeld binnen programmering of binnen dienstverlening. Daar zit het wel ook al vaak in het DNA om bezig te zijn met die diversiteit en inclusie. Ook naar buiten toe, dus met je bezoekers, met je programmering. Hoe ga je daarmee om? Daar zie ik dus ook dat begrip heel erg. Daar zie ik ook heel erg die drive om daarmee bezig te zijn. Maar als je het echt hebt over hoe richt je je organisatie in, ja, dan is het toch vaak wel weer aan HR om dan diversiteit en inclusie, ja, daar voorop te lopen.
Hoe is dat landelijk, Marieke? Het primaat al dan niet van de HR-afdeling?
Ja, als je hem koppelt naar het bedrijfsleven, dan zie je dat sowieso. Maar als je hem even omdraait en je kijkt naar een MKB'er, een MKB-bedrijf waar de directeur ook de HR-manager is en het manage van alles, dan heb je natuurlijk een andere situatie. Wat ik wel herken van deze branche is bijvoorbeeld vergelijkbaar met cultuur, met onderwijs. Je hebt een dubbele functie. Je hebt een publieke functie. Jouw publiek is divers. Daar pas je je programma, je aanbod, je omgeving, de toegankelijkheid op af. En dat zou een hele mooie spiegel kunnen zijn voor een gesprek. Het is een hele goede gesprekstarter. En tegelijkertijd als je naar het bedrijfsleven kijkt, naar de commerciële dienstverlening, je verkoopt een product dus. Daarmee heb je ook een diverse groep om je product aan te verkopen. En dat is ook daadwerkelijk aangetoond dat je dienstverlening ook anders is op het moment dat je dat doet met een diverser personeelsbestand. Hè? Dat je uitval en je ziekteverzuim ook afneemt. Dus er zijn een heleboel redenen om dat te doen. Maar even terugkomend op je vraag, herken je dat beeld dat het vanuit HR gedreven is? Ja. Wat zou je daar anders aan kunnen doen? Nou, als je al zoveel kapitaal op de werkvloer hebt, dan zien wij ook in het bedrijf dat er bijvoorbeeld heel veel medewerkersnetwerken komen rondom een bepaalde thema, rondom een bepaalde groep waar mensen zich mee identificeren. En dat dat echt een hele waardevolle bron kan zijn voor zo'n HR of voor een directie om dat te klankborden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan dingen als een medewerkerstevredenheidsonderzoek of een werkgroep met ideeën om te werken aan niet alleen toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook prikkelvrije ruimtes, noem maar op.
Wat zou jouw wensbeeld zijn als het gaat om inclusie? Wanneer is echt sprake van inclusie?
Nou, dat het op alle lagen eigenlijk in beweging is. Dus niet alleen we vinden het belangrijk, we zetten iets op papier, maar in de operatie ook heel goed, we weten wat dat van ons vraagt. En het is dus niet alleen van HR, maar ja, op basis van hoe het ons raakt en waar wij een rol hebben, zijn we daarmee bezig. En dan zie je dus dat het zowel vanuit de top als van de operatie naar elkaar toe beweegt. En dat je in gesprek bent met elkaar hierover.
Lou, vanuit bibliotheekperspectief, wanneer is sprake van een echte inclusieve bibliotheek?
Nou, ik denk sowieso dat het iets is, als je zelf ook nooit tevreden bent, daar ben ik het sowieso altijd mee eens. Je kan nooit klaar zijn met inclusie. Dus ik denk dat als het ideale punt is iedereen zich constant een beetje aan het afvragen van, zijn we goed bezig? Gaat iedereen mee? En ik denk dat, ja, als we het echt hebben over de ideale vorm, dan is het een soort van tweede natuur voor iedereen. Maar dat begint met een stukje kennis. Want heel vaak weten mensen niet wat ze niet weten. Dus dan kan je er ook niet rekening mee houden. Je kan er ook niet op letten. Je kan er ook niet je gedrag of je ruimtes op aanpassen. Dus je moet heel goed leren luisteren. Je moet heel goed leren om je heen te kijken. En constant ook vragen blijven stellen. En zowel aan anderen als aan jezelf. Dus ja, is het echt een eindpunt? Weet ik niet. Is het tevreden? Ja, dat is het lastige met dit soort onderwerpen. Want je wil heel graag een soort van lijstje hebben. En dan dat je, als je dat dan af hebt gewerkt, dan ben je klaar. Dan heb je het goed gedaan. Dan heb je die sticker op je deur. Dan heb je dat bordje verdiend. En dan heb je het gedaan. En dat, zo werkt het helaas niet. De maatschappij verandert ook constant. Dat betekent dat als er een grote verandering is, dan is het binnen jouw organisatie ook weer zaak om daar rekening mee te houden. Om je daarmee bezig te houden. En te zien, oké, hoe heeft dit een impact op mijn werknemers? Hoe heeft het een impact op mijn bezoekers? En hoe zie je dat terug?
Ja, en een van de belangrijke stappen in dat hele proces is, denk ik, het creëren van draagvlak. Waar in organisaties zie je juist het draagvlak groot zijn? Daar moet je beginnen. Want daar zit de kritische massa.
Breed gezien denk ik dat dat afhankelijk is van de branche, de regio, de grootte van een bedrijf. Maar door je oogharen heen gekeken vinden we nu heel veel aansluiting op krapte, personeelstekort, sociale veiligheid, werkdruk. Dat een aantal thematieken zijn die dat ademt ook urgentie, maar daar kan je ook diversiteit en inclusie aan koppelen als een van de mogelijke oplossingen. En door die urgentie zijn mensen daar wat ontvankelijker voor. En dan heb ik het niet alleen over directie, maar ook operatie. Dus het draagvlak begint, denk ik, om het te koppelen aan een aantal thema's die je dagelijks terugziet in je werk.
Ja, Lou, en jij had het al over van onderop, hè, kijken naar diversiteit en inclusie. Is denk ik wel heel typerend ook voor het bibliotheekwerk. We willen de dingen van onderop organiseren.
Ja, ik denk dat bij heel veel organisaties die een groot sociale en maatschappelijke relevantie hebben, dat eigenlijk automatisch al wel redelijk gebeurt. Waardoor ook heel veel mensen bijvoorbeeld in een dienstverlening, de mensen die daadwerkelijk op de vloer staan echt in de bibliotheek, zijn zich heel erg bewust van het verschil van verschillende bezoekers en wat zij nodig hebben. En zullen zich daar eigenlijk vanuit zichzelf al heel erg op aanpassen. En dus ik denk dat er inderdaad, ja, als je het hebt over het draagvlak, ik vind dat een hele lastige altijd. Want begin je nou bij degene bij wie diversiteit en inclusie al een tweede natuur is, of begin je juist bij de grootste, bij de mensen met de grootste weerstand? Want eigenlijk, inclusie is een thema, een woord wat we nu heel veel gebruiken. Maar als je naar de kern gaat, gaat het gewoon om daadwerkelijk naar elkaar luisteren en samenwerken en ruimte creëren voor iedereen. En mensen zijn super complex en dat maakt dat inclusie complex is. Het is niet dat inclusie een soort van ding is wat we ergens overheen leggen. Het gaat erom dat je die barrières tussen elkaar breekt en ruimte creëert voor iedereens perspectief en verhaal. Dus eigenlijk wil je de mensen met de meeste affiniteit en de minste naast elkaar zetten en in gesprek laten gaan.
Is draagvlak ook niet een kwestie van, eigenlijk zeg jij het al, Lou, maar ik vraag het dan Marieke, een kwestie van de misverstanden over en weer opruimen?
Ja, of vanuit die weerstand waar we het net over hadden, vooral kijken wat daarachter zit. Wat weerhoudt je dan op dat moment? En dat iets meer uitpluizen eigenlijk. Want soms is het ook handelingsverlegenheid en is het onbekend. En komt daar een weerstand vandaan of het nog niet in gesprek willen over? Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te kijken waar zit die weerstand dan in? En is dat vanuit een bepaalde overtuiging? Is dat vanuit een bepaalde onbekendheid? Nou ja, om dat zo eigenlijk eerst eens uit te pluizen voor, want soms kan dat gesprek dus ook vol zitten met vooroordelen, stereotyperingen of bepaalde indicatie van tijd. Dat kost tijd, dat kost geld, zonder dat dat verduidelijkt is.
Kun je een aantal van die vooronderstellingen die we hebben binnen organisaties eens benoemen? Waar hebben we het dan over?
Ja, dat kan echt heel erg verschillen. Maar wat ik vaak hoor is, als we een nieuwe groep in huis halen die nog niet zo bekend is met ons werkveld, maar die we wel heel erg nodig hebben, dan vraagt dat veel begeleiding. Of als we nu ook wel rekening gaan houden met neurodiversiteit op de werkvloer, dan is het hek van de dam. Het kan in heel veel verschillende zaken zitten. Maar het kan ook soms worden gebagatelliseerd in, nou, maar kijk eens om ons heen met wat we al zien aan diversiteit. Dat is toch al bij ons in huis. Dat stopt daar soms, ja.
Ik zie jou driftig ja knikken, Lou.
Ja, dat is denk ik wel een grote valkuil. Juist ook van de bibliotheeksector, maar veel culturele maatschappelijke organisaties is, je bent er al heel erg mee bezig. En als dan iemand het aankaart van, hey, we moeten het hier eens over hebben, dan is het, ja, maar dat doen we al hartstikke veel mee. En ja, er zijn andere dingen die zijn nu belangrijker. Dat voelt heel krom, want je bent al inderdaad, ja, je bent ermee bezig. Maar het is een werkwoord, je moet ermee bezig blijven. En dat kan dan niet stoppen. En dan is het heel frustrerend dat je weet van, oh, je bent ermee bezig, het is een belangrijk thema voor je, maar er is nu geen tijd voor. Andere dingen zijn belangrijk. Alsof het weer iets is wat je los kan trekken van alle andere keuzes die je maakt.
Ik hoor ook wel eens bij bibliotheken, ja, maar ons ledenbestand is divers. Onze bezoekers zijn divers.
Absoluut.
Onze werknemers zijn ook steeds diverser. Dus ja, wat is het probleem?
Ja, herkenbaar. Er zijn veel mensen in de sector die op dat punt dan denken van, ja, maar we doen al genoeg, dus we gaan ons nu focussen op iets anders. En ik denk dat heel zonde is, want dan sluit je je af voor die nieuwe bewegingen in de samenleving, voor wat er kan gebeuren. En daarnaast denk ik, nou ja, waar ik het eerder over had, van als je het dan hebt over wat er voor nodig is en waar die weerstand vandaan komt, denk ik dat het een groot stuk ongemak is ook. Diversiteit en inclusie betekent samenwerken met mensen die niet op jou lijken, met mensen die niet hetzelfde denken over jou als jij. Dus mensen die daadwerkelijk een andere mening hebben dan jij. En dat betekent dat je af en toe moet gaan botsen. Dat je misschien meer compromissen moet gaan sluiten. Dat je soms er niet gelijk uitkomt. Of dat je iets nieuws moet proberen je moet risico's nemen. Dat is een stukje wat hoort bij daadwerkelijke inclusie. Je moet dingen anders gaan doen dan dat je het altijd al deed. En dat is heel spannend. En als het dan al goed gaat en je doet al veel met inclusie en diversiteit, waarom zou je daar dan aan gaan zitten rommelen? Want dat kan alleen maar fout gaan. En daarin mis je wel een kans.
Nou, je hebt het thema al benoemd, hè? Weerstanden. Marieke, welke weerstanden zie jij nog meer als het over dit thema gaat binnen organisaties?
Het is vaak een onderdeel van een strategischere agenda. Dus het heeft soms ook met prioriteiten te maken. Heeft het genoeg prioriteit? Tijd, geld, regeldruk. Toch ook wel in, we zijn voorzichtig in hoe we ons uiten als wellicht bedrijf. Denk aan internationale bedrijven, in hoe het thema nu onder een vergrootglas ligt. En in die zin is het ook gewoon eng om te zeggen, we willen alle stemmen horen. Want misschien geeft dat ook wel het tegengeluid waar je vervolgens dan wel iets mee moet. Dus ja, daar zit de weerstand in. Ik denk dat je hem op heel veel lagen terug kan vinden.
Als we eens even ingaan op de angst voor het onbekende, hè, kan ik me van alles en nog wat bij voorstellen. Hoe zou je die angst kunnen wegnemen?
Binnen bedrijven zien we in ieder geval dat het soms helpt. Er zijn partijen die met name in een ontmoeting, als het gaat om werving en selectie en nieuwe doelgroepen, daar een eye-opener kunnen zijn. Ik heb met regelmaat binnen bedrijven met recruitment teams is een keer een ander kanaal aangeboord om je personeel in te werven. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een GGZ-verleden of statushouders. Dat is voor sommige recruiters ook een eye-opener in ontmoeting, maar ook kijken in hoe kun je skills-based werven. En kijk je niet naar wie iemand is, maar wat iemand kan. Het zit soms in ontmoetingen. Het zit soms in het tegengeluid wat meer ontvangen. Maar als je kijkt naar ons netwerk en bedrijven onderling, dan zie je daar ook de meerwaarde van al die uitwisseling. Dan wordt het soms toch wat pragmatischer. En dan zeggen bedrijven, wij hebben onze werkprocessen anders georganiseerd. Wij doen aan functiecreatie. of aannemers in een keten werken daarin samen om gemeenschappelijk wat aan te pakken.
In de bibliotheeksector, Lou,
ja.
Daar is steeds meer sprake van vergrijzing. Mm-hmm. Net als in de rest van Nederland. Ik kan me voorstellen dat daar met name ook de generatieverschillen de kop opsteken als het gaat om dit thema. Oudere mensen willen nog wel eens de neiging hebben om jonge mensen als vreemde wezens te zien die alleen maar op hun telefoontje zitten.
Ja, ik moet zeggen van wat ik zie zijn het toch wel vaak mensen. De meeste mensen die in de bibliotheeksector werken, in mijn ervaring, zijn van nature vrij behulpzaam en geïnteresseerd. Het is een plek die van nature staat voor het opnemen van kennis. Dingen leren, dingen ontdekken, verhalen. Ik bedoel, boeken zijn bij uitstek een manier om een ander perspectief mee te maken. Op een manier die eigenlijk op geen enkele andere manier in het dagelijkse leven te vinden is. Ja, iemand kan zijn verhaal vertellen. Maar bijvoorbeeld het lezen van een boek zorgt er echt voor dat je in iemands gedachtes mee kan. Dus ik denk dat het gros van de mensen die in de bibliotheek werken, ondanks de leeftijd, best wel ruimte heeft voor de ander als mens. En ik denk dat daar ook het stukje ligt, ook wat net aangegeven is bij ontmoeting. Ik denk dat ontmoeting de sleutelfactor is in het doorbreken van weerstand. Omdat eigenlijk de mensen die dan weerstand hebben, voor hun werkt de manier zoals het nu gaat goed. Dus dan eigenlijk als je weerstand hebt tegen die verandering, dan zie je geen reden waarom het zou moeten veranderen. En als je dan iemand naast jou hebt die jou vertelt, maar voor mij werkt dit niet, want dit en dit, dat geeft een reden om verder te kijken. Dus ik denk dat van de meeste plekken waar de leeftijd misschien een rol kan spelen, dat op dat menselijke vlak in de bibliotheken niet speelt. Ik denk dat je het vooral ziet in hoe snel de wereld verandert in het gebied van technologie. En dat is ook een stuk inclusie. Want organisaties willen vaak heel snel met nieuwe systemen gaan werken en alles sneller en soepeler te laten verlopen. Maar we weten allemaal dat het veranderen van een systeem niet zonder slag en stoot gaat. En dat vergt eigenlijk heel vaak heel veel flexibiliteit. En ik denk ook dat in onze huidige maatschappij vragen we echt wel heel veel flexibiliteit van werknemers. Ik denk dat dat niet per se bibliotheekgebonden is. Ik denk dat dat gewoon best wel breed is, maar ik denk dat jij daar beter over kan spreken. Dus we verwachten best wel dat medewerkers veel kunnen hebben. Dat ze veel veranderingen, organisatieveranderingen, technologische veranderingen, maatschappelijke veranderingen. En dat zien we wel in de bibliotheek. Veranderingen binnen de maatschappij hebben een direct invloed op de bezoekers binnen de bibliotheek. Problematiek die we zien in de maatschappij in zijn geheel, zien we uitvergroot in de bibliotheek. Als het gaat om die veiligheid, dat is een groot thema. En daarin zie ik wel dat jonge mensen daar vaak net iets makkelijker mee kunnen omgaan. En zeker mensen die al 30 tot 35 jaar in een bibliotheek werken. De bibliotheek is niet te vergelijken met een bibliotheek van 30 jaar geleden. Daar waar het stil was, wordt er nu gepraat en gebeld en geteamst. Daar waar water en eten echt niet de deur overkwam, wordt er nu uitgebreid frikandelbroodjes en energiedrankjes gedronken. En dat is ook een beweging om nieuwe doelgroepen binnen te halen. Ik denk dat het publiek van de bibliotheek diverser is dan ooit. Maar dat betekent dat voor het personeel wat er al heel lang zit, het is gewoon een hele andere wereld.
Klopt. En in die andere wereld blijf je te maken hebben met weerstanden. Moet je werken aan het creëren van draagvlak. Marieke, is het goede gesprek over en weer met elkaar aangaan van hoog tot laag en met alle doelgroepen die je hebt binnen de bibliotheek, binnen organisaties, is dat de knop waarop we kunnen drukken om dit thema verder te helpen?
Nou, ik denk een van de knoppen, nog even terugkomend op de vraag met generaties, dat herken ik inderdaad wel. Aan beide kanten, want de technologische ontwikkelingen gaan snel en je ziet meer dan ook dat jongere generaties het makkelijker kunnen toepassen en kunnen schakelen. Aan de andere kant, de leermeester-gezelconstructie van vroeger is nog nooit zo waardevol geweest als nieuwe medewerkers een introductie nodig hebben binnen de organisatie. En dan gaat het over die soft skills juist. Over en weer heeft het heel veel waarde. En ik denk ook dat je als leidinggevende oog moet hebben voor diversiteit in generaties op de werkvloer. Maar daarin dus ook hele mooie verbanden kan leggen over en weer. In daarin samenwerken en samen optrekken. Ja, je ziet dat op meerdere vlakken terug. Het duurzame inzetbaarheid is denk ik ook iets waarin je met generatieleren heel veel kan. En ja, het goede gesprek, dat kent ook een golfbeweging. Eerst was het persoonlijk ontwikkelgesprek. Daarna is het een beoordelings- en functioneringsgesprek. En wij noemen dat de dialoog. Want dan blijf je met elkaar in gesprek. En is het dus geen eenrichtingsverkeer. En in deze tijd denk ik dat het ook heel goed is om juist scherp te zijn op die onderstroom. En ik denk dat waar je dat in leiderschapsprogramma's vroeger wat minder ziet, zit nu heel erg de nadruk daarop. Op een stukje inclusief leiderschap, sensitiviteit, maar ook sociale en psychologische veiligheid. Hoe zorg ik ervoor dat ik als leidinggevende daar oog voor heb? En dat vraagt wel iets anders in je gespreksvoering.
Ja, want je noemde het woord sensitiviteit al. Hè? Dat vraagt heel veel van directeuren, van managers binnen organisaties.
Ja.
Zijn we daar geschikt genoeg voor aan de bovenkant van organisaties?
Nou, dat vraagt ook om een verandering in managementstijl. Ja, je kunt een wat traditioneler bedrijf niet vergelijken met een start-up. En dat kent ook hele andere processen, maar het ligt er ook aan hoe je op die ladder als leidinggevende bent gekomen. Draag je al de ervaring vanuit de operatie? Kun je vanuit dat perspectief kijken of breng je juist iets heel nieuws mee in je stijl van leidinggeven?
En ik kan me voorstellen, Lou, dat directeuren bij bibliotheken behoorlijk wat ongemak ervaren om dit thema überhaupt bespreekbaar te maken.
Ik denk dat het niet uitmaakt in welke sector. Ik denk dat het altijd ongemakkelijk is om een gesprek als dit aan te gaan. Of je er nou bekend mee bent of niet. Het zal altijd een vorm van... Er zal altijd een drempel zijn. En ik denk wel dat ook dit valt te leren. Het is een heel stuk gebrek aan kennis. Waardoor mensen het moeilijk vinden om hierover te spreken. Als jij nog nooit iemand hebt ontmoet met bijvoorbeeld... Stel je voor, jij leeft je hele leven en om je heen heb je bijna geen mensen die neurodivers zijn. Je zit in een bepaalde plek waar iedereen op jou lijkt. Waar iedereen ongeveer hetzelfde wereldbeeld heeft als jij. Dan heb je ook minder kennis en misschien minder tools om die gesprekken aan te gaan. Terwijl als jij in een diversere plek zit en je hebt al meerdere perspectieven om je heen, ben je het misschien al iets meer gewend. En ik denk dat dat echt een kwestie is van kennis en trainen en mensen opleiden om op een andere manier naar je personeelsbestand te kijken en naar je bedrijfsvoering. En dat daar echt wel de mogelijkheid is om te groeien. Maar het begint met snappen waarom er noodzaak is. En dat gaat op persoonlijk vlak, zodat iedereen zich prettig voelt, zodat iedereen... Maar ook heeft het daadwerkelijk een effect op het verlagen van verzuim. Zorgen dat je talenten naar boven haalt en misschien bepaalde projecten of dergelijke naar boven komen die anders nooit naar boven waren gekomen, omdat jij er niet over nadenkt. Maar als je het uitvraagt bij een van je werknemers, kom je erachter van, oh, dat is... Zo heb ik het nog nooit bekeken. Ik wist niet helemaal niet dat jij dat kon. Nou, gaan we kijken of we daar iets mee kunnen doen. Dus inderdaad, het moet ook niet, waar we het eerder over gehad, het moet niet een moetje zijn. Het is iets wat echt een toevoeging is aan je organisatie als je het op een goede manier weet vorm te geven.
Want bibliotheken hebben ook ooit de stap gezet om laaggeletterdheid als thema te omarmen.
Absoluut. En het is zo breed. Want na laaggeletterdheid hebben we nu ook digitaal laaggeletterdheid. Die digitale vaardigheden waar we het eerder ook over hadden. Dat is een thema binnen de gehele maatschappij. En ook daarin heeft de bibliotheek gezegd, oh, wij nemen hier een rol in. Het is zo veel breder aan het worden wat een bibliotheek allemaal doet. Er wordt ook vaak gezegd van bibliotheken gaan van collectie naar connectie. Het is veel meer een plek om... Eigenlijk vervangt het een beetje het oude idee van de buurthuizen. Dat zien we steeds minder. En we zien steeds meer dat bibliotheken een soort van die rol op zich nemen. Door verschillende activiteiten te hebben die ook buiten de boeken bereiken. Dus bibliotheken hebben de capaciteit om te veranderen. Dat betekent dat de management en de directie dat ook hebben. Dit is slechts een andere beweging waar we in mee moeten gaan.
Lou noemde het al, Marieke. Informatiebronnen, hè, die je als organisatie tevoorschijn kunt halen om je kennis en je bewustzijn op dit thema hogerop te brengen. Welke informatiebronnen zou jij aan organisaties willen aanraden om te raadplegen?
Even naast het feit wat jij al hebt aangegeven, in het publiek is ook een hele goede graadmeter om te raadplegen. Denk ik dat het ook heel interessant is om gewoon eens naar het bedrijfsleven te kijken in wat voor ontwikkelingen daarin spelen. Maar ook kun je dat vinden in een stukje wetenschap. Je hebt een heleboel interventies die je kan toepassen voor biasreductie bijvoorbeeld. Je hebt het over die vooroordelen, stereotyperingen. Voor inclusief leiderschap kun je je ook voeden op een heleboel methodieken. Denk aan gespreksvoering volgens een bepaalde deep democracy methode. Maar het kan ook in tooling zitten. Kijk eens naar de begeleiding op je werkvloer. Kijk eens naar het anders organiseren van werk. Wat je op het gebied van sociale inkoop kan doen. En er zijn best wel wat organisaties die op het gebied van bijvoorbeeld een plan van aanpak of het smart maken van je D&I-doelstellingen tips kunnen geven. Charter diversiteit, een Nederlandse inclusiviteitsmonitor. Er zijn tal van organisaties die hier voor het bedrijfsleven en ook overheid kunnen ondersteunen.
Lou, en wat betreft boeken en andere bronnen, hebben bibliotheken informatie over diversiteit en inclusie überhaupt op de planken staan?
Absoluut, absoluut. Ja, sowieso. Ik zou vooral naar de non-fictiehoek gaan. Ik moet zeggen dat ik het CISO-nummer niet uit mijn hoofd weet, maar nee, ja, er zijn zeker boeken over te vinden. Het lastige met boeken is wel dat soms veranderingen zo snel gaan dat boeken het niet bijhouden. Maar vanuit de culturele sector is er ook een code gemaakt voor diversiteit en inclusie. En het mooie vanuit de bibliotheeksector vind ik is dat omdat we dus zo'n sociale rol hebben, zijn er vaak heel veel middelen om elkaar te helpen. Zo doet de VOB steeds meer rondom diversiteit en inclusie. Afgelopen jaar heb ik me mee mogen doen aan een werkgroep om de CAO op taalgebruik volledig op B1-niveau te laten schrijven. Nou ja, dat is natuurlijk een prachtige eerste stap. Maar het is nog steeds een moeilijk document om te lezen, daar niet van. Maar het verlaagt wel de drempel dat iedereen in de organisatie toegang heeft tot waar je recht op hebt als medewerker. En daarnaast zijn ze nu ook, hebben we vorig jaar een leergang in opgezet voor inclusief leiderschap, voor directie en MT-leden van bibliotheken. Dus als je echt praktisch aan de slag wil en samen aan de slag wil om ermee bezig te zijn, komen er steeds meer mogelijkheden. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog Piep de Biep, waarop je altijd met elkaar in gesprek kan. Ik ben heel groot voorstander van kom bij elkaar kijken in de keuken, ga even bij elkaar langs, leer van elkaar. En dit soort trajecten zijn een hele goede manier om een combinatie te geven tussen kennis, maar ook die ontmoeting op gang te brengen, zodat mensen elkaar leren kennen. En dan is de drempel lager om eens een keer een belletje te plegen van hey, ik loop hier tegenaan, heb jij dat ook wel eens gehad?
Hoe kijk jij daarnaar, Marieke, dat leren van elkaar?
Ja, zeker, zeker. Ik hoorde ook in de voorbesprekingen iets over een dichtdag. Dat herken ik ook heel erg vanuit het bedrijfsleven. Sterker nog, sommige bedrijven maken er een diversiteitsweek of een maand van. Of de maand van de 1000 voorbeelden, zoals onze partners doen om werkgeversverhalen in beeld te brengen. En sterker nog, ik herinner me ook nog dat we als netwerk tijdens een van die diversiteitsweken het net hebben opgehaald bij partners om inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie op te doen. En dat we toen een hele serie hebben gemaakt van boeken, films, podcasts. Dus dat is natuurlijk ook een manier inderdaad om verhalen met elkaar te delen. Ja, daarnaast is ons werkgeversnetwerk van meer dan 800 werkgevers daar een heel mooi voorbeeld van. Elke partner deelt zijn verhaal op een specifiek thema. En dat zijn niet alleen de mijlpalen, maar dat zijn ook juist de dingen die niet lukken. Want dat vergeten we wel eens. Door die fouten te maken of door de dingen die niet lukken, leer je misschien nog wel het meest. En kun je ook juist je collega's binnen het bedrijfsleven adviseren. Dus ja, wij zijn voor en door werkgevers. En daarin staat ervaringen delen echt heel hoog op het lijstje.
Als je nu al die ervaringen eens op een rijtje zet, wat voor advies zou jij dan aan de bibliotheeksector, aan Lou in dit geval, als vertegenwoordiger op dit moment in deze podcast van de sector, wat zou je die sector willen meegeven? Van goh, waar zou je morgen nou mee kunnen beginnen?
Nou, ze zijn al begonnen. Als ik hoor dat er een inclusief leiderschapsprogramma is, dan denk ik dat is heel mooi. En wat het vaak is bij trainingen is, zorg dat het niet eenmalig is, zorg dat het beklijft. En wat we heel vaak zien is dat we na een training een reflectiemoment inplannen, of dat er nog intervisie plaatsvindt, of dat je in een kleiner comité zegt, hoe gaan we daar dan handen en voeten aan geven? Want ook inclusief leiderschap is groot. Kun je op zoveel manieren toepassen. Maar hoe ga je dat doen met de medewerkers in de operatie? Dus hou vast waar al mee begonnen is. En kijk hoe je dat kan doorontwikkelen. En steeds alle mensen die nieuw binnen de bibliotheek komen, daarin ook meeneemt en informeert. En eigenlijk kietelt in, heb je een ander tegengeluid? Of hoe kunnen we ons voorstel verrijken? Hoe kunnen we wat we uitrollen in stand houden?
Wat zou jij nog willen toevoegen, Lou? Welke vraag heb ik nog niet gesteld waar jij misschien wel een antwoord op had willen geven?
Nou, ik zou sowieso aangeven, stel je luistert dit en je werkt in een bibliotheek, maar niet per se op MT-niveau of in directie, zou ik zeggen, kijk absoluut naar zo'n dichtdag. De dichtdag is fantastisch, omdat het voor bijna elke afdeling binnen de bibliotheek kan daar iets vinden. Van de facilitaire afdeling tot de collectie, tot de dienstverlening, tot programmering. Echt voor iedereen is er wel wat te vinden. Ben je management of directie, kijk absoluut naar dat leiderschap, inclusief leiderschapstraject. Het zijn drie dagen en daarna heb je voor altijd een groep mensen bij wie je om advies kan vragen. En zeg dat je helemaal niks, diversiteit en inclusie, en zie je niet in waarom we hier zo lang over aan het praten zijn. Zou ik denken, ga vooral in gesprek met mensen die binnen je organisatie dat misschien wel interessant vinden en vraag waarom. Vraag waarom mensen zich hier zo mee bezighouden. Want het is eigenlijk altijd, en bereid je wel voor, want het kan best wel heftig zijn soms ook, wat voor verhalen er naar boven kunnen komen. Want mensen lopen gewoon op dagelijkse basis tegen best wel veel dingen aan. Dingen die jij misschien niet ziet. Mensen hebben misschien last van dingen en dat zie jij niet. Dus probeer je blik verder te openen, zou ik willen meegeven.
Nou, laten we met die gedachte dan afscheid nemen van elkaar en melden dat in de show notes van deze aflevering en ook in de communicatie rondom deze podcast heel veel informatiebronnen beschikbaar gesteld zullen worden. Lou, Marieke, dank jullie wel en ik wens jullie een hoge graad van inclusie in de toekomst.
Dank je wel.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biepes Meer. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete platform. Heb je zelf of ken je iemand met een inspirerend verhaal? Neem dan contact met ons op via info@debiepesmeer.nl. Graag tot de volgende keer.